Goedemorgen allemaal. Ja, ik zou vanmorgen, als u dat goed vindt, eens met u willen meegaan. Willen nadenken wat het nou betekent, wat de gevolgen ervan zijn. Dat God de Heilige Geest, dat de Heer Jezus de Heilige Geest heeft uitgestort. Ik had natuurlijk ook kunnen spreken over het feit zelf, in Handelingen 2. Maar ik zou graag willen zeggen van wat het voor ons betekent. En dat wordt dus een beetje een praktische les. En ik wil beginnen met u iets te lezen. Ik zal zo wat gedeelte lezen en daar iets over zeggen met Handelingen 1. Als u een Bijbel hebt, dan zou het fijn zijn als u die Bijbel zou willen opslaan. Het is namelijk zo dat wij de laatste, zeg maar de laatste decennia, de laatste 10 jaren, in Nederland nogal worden geconfronteerd met mensen die zijn opgegroeid in christelijke gezinnen. En die daarna zijn afgehaakt en over dat afhaken boeken hebben geschreven. Dat heeft u ongetwijfeld gehoord. En als je dat dan leest, als je erachter probeert te komen, hoe komt het nou dat je zo afhaakt? Dan krijg je meestal dit antwoord. Het christendom is een godsdienst van regeltjes. We mogen dit niet en we mogen dat niet. En je moet je zo gedragen op zondag. Het was voor mij een beknelling. Dan hebben we weinig laten zien van de Heer Jezus. Als dat het resultaat is van een christelijke opvoeding, dat kinderen tot de ontdekking komen, we mogen niks en het is niet leuk, het is niet fijn, het is vreselijk moeilijk, het is kommer en kwel. Als u de Heilige Geest hebt ontvangen, weet u dat het anders ligt. Laat ik daar maar mee beginnen om dat te zeggen. En daar gaan we over nadenken. Want als in Handelingen 1 de Heer Jezus met zijn discipelen is, alleen is, en hij gesproken heeft over wat het betekent om bij het Koninkrijk van God te horen, dan zegt hij in vers 5, want Johannes doopte met water. Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. En daarna gaat het over het koningschap, wat komen zal op aarde, wat in Israël ook werd verwacht, waarvoor de Heer Jezus ook geboren werd. En er wordt de vraag gesteld aan het eind van vers 6, of in deze tijd dat koningschap van David voor Israël zal worden hersteld. Dan geeft de Heer Jezus er antwoord op en dan zegt hij, het is niet uw zaak om die tijd te weten, de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn. Te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot in Verwegistan. Het uiterste der aarde. En nadat hij dit had gesproken, werd hij opgenomen. Laat ik beginnen met dit te zeggen. Dat eigenlijk Handelingen 1, wij zijn gewend om zo over Handelingen 1 te denken, niet spreekt over de hemelvaart van Jezus. Wij noemen dat hemelvaartsdag en dat mag gerust zo blijven. Maar eigenlijk komt dat woordje maar 1 keer voor. Dat is datgene wat de discipelen zagen. Dat zeggen de engelen, deze Jezus die gij naar de hemel hebt zien varen. Maar de werkelijkheid is, dat vinden we al in het tweede vers. Uh, Nee, dat is het niet. Nee, vers 2. Tot de dag dat hij werd opgenomen. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel. De Bijbel spreekt hier over de opname van Jezus Christus. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom heeft dat met ons thema, met ons onderwerp te maken? Omdat opnemen ergens in iets anders is als ergens naartoe gaan. Als u naar een verjaardag gaat en ze doen de deur voor u open en ze zeggen kom binnen. En je wordt in de kring van je familie die daar aanwezig is opgenomen. Dan is dat meer als dat je ergens naartoe gaat. De Heer Jezus werd helemaal opgenomen in dat gezelschap in de hemel. Hij werd er hartelijk welkom geheten. Hij hoorde daarbij. Wat hij daar gedaan heeft, is dat hij vanuit de hemel de Heilige Geest zond naar zijn discipelen. En ze zeiden, jullie zullen mijn getuigen zijn. Maar je mag dat nog niet doen. Je moet wachten tot de Heilige Geest komt. Wat was er dan zo anders als de Heilige Geest kwam? Ze waren immers al uitgezonden geweest. Ze hadden grote wonderen en tekenen gedaan. Nou, ten eerste dit. Zij kwamen daardoor in het gezelschap van degene die in de hemel zijn. Werd iemand uit de hemel naar de aarde gezonden. De Heer Jezus was uit de hemel naar de aarde gezonden. Weet u? En hij zegt, ik zal jullie een andere trooster geven. Er komt iemand in mijn plaats naar jullie toe. Hij zal jullie alles leren. Hij zal jullie de dingen te binnen brengen. Hij zal een verbinding brengen tussen de hemel en tussen de aarde, tussen ons hart en tussen de hemel. Het werk van de Heilige Geest was dat hij Christus zou gaan verheerlijken. Dat we anders zouden worden in ons denken, anders zouden worden in ons leven. Dat we kracht zouden ontvangen uit de hoogte. Je bent hier op aarde. Ja, als je niet weet wat het is om door de Heilige Geest te leven, wat betekent dat je in de kracht van God ergens naartoe gaat. En dat de hemel voor je beschikbaar is. Dan zeg je, godsdienst, de christelijke godsdienst is iets van regeltjes. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, zeg je, er is niets fijner in het leven van een mens als de wil van God te doen. Dat maakt je blij, ongelooflijk blij. Dat maakt je gelukkig. Daar kom ik nog wel over te spreken. Maar goed, ze moesten wachten. De Heer Jezus was, dat is het eerste wat ik wil zeggen. De Heer Jezus werd opgenomen in de hemel en de Bijbel. Ik kan daar veel teksten over lezen. Die zeggen dat iemand die de Heilige Geest heeft ontvangen, geestelijk gezien is opgenomen in die kring van al degenen die daar in de hemel zijn. Hij heeft of zij heeft een verbinding met de hemel. Is niet meer afhankelijk van de aarde. Hoeft niet per se zo die aardse dingen te doen. Hij kan een getuige zijn. Hij of zij kan een getuige zijn. Omdat de hemel in jou aanwezig is. Je getuigt van iets wat wij hebben. En dan gaan we naar Romeinen 8. En dat is een heel bekend hoofdstuk. Dat uit het slot is van een betoog dat Paulus heeft. En Romeinen 8 begint zo. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. U begrijpt dat in de Bijbel, oorspronkelijke Bijbel, daarin stonden die hoofdstukken niet. Dat liep in één keer door. Dus als Paulus hier begint met zo is het dan nu, dan is dat een slotconclusie van een betoog dat hij in de vorige hoofdstukken heeft opgebouwd. Wat ik niet zal behandelen, dat moet u zelf maar eens lezen. Maar laat ik er één ding van zeggen, vers 24 uit dat vorige hoofdstuk. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Dus wat Paulus nu gaat spreken is over mensen die verlost zijn van het lichaam van de dood. En eigenlijk gaat dat hele hoofdstuk over een verlossing die God wil geven. Een bevrijding door de Heilige Geest. Een bevrijding waardoor je niet meer gebonden bent aan het lichaam van deze dood. En een vrijheid die alleen de kinderen van God kennen. Verderop in het hoofdstuk gaat hij zeggen dat de hele schepping wacht en uitziet, omdat ze ook dat zullen ontvangen wat Gods kinderen hebben ontvangen. Ja, wat is dat dan? Wat is dat bijzondere dan dat ze hebben? Er is, zegt Paulus nu, voor hen die in Christus Jezus zijn geen veroordeling, want de wet van de geest des levens heeft ons in Christus Jezus helemaal vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. De wet, ja, dat zijn de regeltjes. En ja, het is jammer, maar als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat er in de hof twee bomen waren, één van kennis van goed en kwaad. Daar kunt u de wet mee vergelijken en dat bracht de dood als je daarvan at. Van deze boom. Dat was niet de boom van het leven. Daarnaast had je de boom van het leven staan en die bracht het leven in je. Daardoor bleef je leven. En aan de andere kant had je die wet, die boom van de zonde en de boom van de dood die de zonde in je bracht. En zo wordt hier de wet genoemd. Vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. God heeft ons in de Heer Jezus dus helemaal hersteld. We zijn vrij van regeltjes. In het hoofdstuk gaat het nog veel verder. We zijn kinderen van God geworden. We zijn zonen en dochters. We horen in de hemel thuis. We horen bij de Vader thuis. En zegt Paulus, we zijn daarvan vrijgemaakt. Hoe komt dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe kan de geest van God dat dan doen? Dat staat hier ook. Want God heeft iets gedaan. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat de zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld. Het oordeel van de zonde is al weg. Daarom is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe komt dat? Omdat God iets gedaan heeft. Wat wij niet konden doen, wat geen van ons kon doen. We konden ons niet vrijmaken. We konden niet onder het oordeel van de wet uitkomen. We konden niet onder het oordeel van God uitkomen. En wat de wet niet kon, omdat de wet ons niet ons niet een vergeving aanbiedt. De wet zegt niet tegen ons, je zonden zijn je vergeven. De wet zegt, als je dit doet, dan zul je sterven. De wet zegt, als je niet aan mij houdt, dan komt de dood. Dan krijg je straf. En het is jammer dat zoveel mensen denken dat dat christelijk geloof is. Want het is het niet. Het grote, het geweldige is dat wat wij niet konden doen, omdat we allemaal onder dat oordeel van God waren, omdat we allemaal gezondigd hebben, omdat we onszelf niet kunnen veranderen. De grote vraag is of ik geloof dat God dat wel kan doen in mijn leven. En ik geloof dat. Ik geloof dat ik heel veel dingen niet zelf kan. Maar ik geloof dat God het kan. Als Esther moet gaan naar Verwegistan, omdat ze denkt dat zij daar een hele hoop dingen tot stand kan brengen, kan ze beter hier blijven. Maar als ze gelooft dat ze zichzelf niet nodig heeft, maar alleen Jezus. Dan heeft ze alles wat ze nodig heeft. Meer niet. De hele Bijbel leert dat. Het zal niet door kracht, nog door geweld geschieden. Maar door mijn geest, zegt de Heer. Mijn geest zal het doen. De Heilige Geest overtuigd van zonde. Daarom is het zo belangrijk dat we uitgezonden worden door de Heilige Geest. Zoals we dat ook bij de apostelen vonden en vinden. Er is geen veroordeling meer. Daar zijn we vrij van. Het oordeel heeft de Heer Jezus op zich genomen. Hij heeft het gedragen. Onze zonden zijn in zijn lichaam gebracht aan het hout. En daardoor is er niet alleen vergeving, maar zijn wij van binnen anders geworden. Er staat hier, de wet omdat zij zwak was door het vlees. Daar heb je het. Ik zeg het nogmaals. Ons vlees is zwak. Wij kunnen niet goed voor God leven. Wij kunnen nog zo ons best doen. Maar dat zal niemand van ons zal het lukken. Maar toch, nou komt het. Die zonde is dus veroordeeld. De straf is afgewendeld. Er is helemaal geen oordeel meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Ze komen niet naar God toe met het idee van, kan ik wel naar God toe komen, want hij moet me op de een of andere manier straffen. Ze gaan bij God naar binnen als zonen en dochters van de Vader. Hoe komt dat? Dat komt, let goed op, omdat zij in Christus Jezus zijn en omdat Christus Jezus de Zoon van God is. En hij al die kinderen van God in zich meeneemt, mogen zij zoals de Heer Jezus naar de Vader gaan. Begrijpt u dat? Ze mogen zelfs dat wonderlijke zeggen wat alleen de Heer Jezus mocht zeggen. Abba, Vader. Is niemand die zo intiem tot de Vader kan komen als alleen de Zoon, de enige geboren Zoon van God, de Heer Jezus. Maar hier staat in hetzelfde hoofdstuk dat wij dat ook mogen zeggen. In Christus. Abba, Vader. We zijn immers in hem en we mogen, zoals hij, de toegang hebben in de hemel. De Hebreeënbrief zegt dat we altijd door hem tot God kunnen gaan. Het is zo geweldig om dat in geloof tot je te nemen. Geen veroordeling, we zijn in de Heer Jezus Christus. In hem zijn we volmaakt, de hemel gaat echt voor ons open. Als Esther het moeilijk heeft, de hemel gaat voor haar open, omdat ze in Christus Jezus is. Niet omdat ze zelf iets gedaan heeft, wij die zwak zijn. Laat ik proberen dat uit te leggen. Want hoe heeft dat een verhouding met elkaar? Mag ik het zo zeggen, lieve mensen? Als we naar onszelf kijken, dan ja. En we kijken naar ons eigen leven, dan zeggen we ja, we hebben er eigenlijk niet zoveel van gebakken. Niet zoveel van terechtgebracht. Zou God nou iets goeds kunnen geven aan mij die zo slecht is? Aan mij die het helemaal niet goed doet in het leven? En dan kom ik weer bij dat stukje. Wat wij niet kunnen, dat kan God. Dat is het hele wonderlijke. Dat is het wonderlijke van het kruis van de Heer Jezus. Wat doet God? Staat hier dat de eis van de wet vervuld wordt in ons, mag ik het zo zeggen, die de moed hebben om niet naar het vlees te wandelen, maar naar de geest. Dat moet ik uitleggen. Als ik heb gezegd dat wij in Christus Jezus zijn, en als je in datzelfde hoofdstuk staat dat de geest van de Heer Jezus, de geest van Christus, in ons is komen wonen, en we wandelen zoals de geest van Christus wil dat wij wandelen, dan zullen we de verlangens kennen van de Heer Jezus. Niet? We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, Maar de Bijbel zegt het dat de geest van Christus in ons is gekomen. Laat ik proberen het verschil duidelijk te maken. Als de Bijbel zegt dat wij onze vijanden moeten liefhebben, dat wij degene die, met wie we te maken hebben moeten liefhebben, onze collega's, degene die ons op het hart getrapt hebben, degene die over ons gekletst hebben, degene die het ons moeilijk hebben gemaakt, degene die ons hebben uitgescholden, degene die ons tekort hebben gedaan, degene die ons niet begrijpen, dan reageert het vlees in teleurstelling, in woede, in boosheid, in verdriet, in pijn. Dat is een hele normale reactie voor ons. Maar hoe zou de Heer Jezus daarop reageren? Als het zo wonderlijk is dat ik de geest van Christus in mijn leven krijg. En de geest van Christus, die woont in mij en die werkt in mij. En de geest van Christus, daar wandel ik mee. Dan komt er in mij een kracht die we nodig hebben om te kunnen getuigen. Om te kunnen laten zien wie de Heer Jezus is. Want de geest van Christus brengt de liefde van Jezus in mijn leven. En nou kan ik een keuze maken. Ik kan zeggen, ik wil door die geest wandelen. Ik wil mijn eigen wil ik aan de kant zetten. Ik wil aan de kant zetten wat mijn gevoelens zijn. Ik wil aan de kant zetten wat ik wil dat mensen mij zullen doen. En ik wil uitgaan. Ik wil in deze wereld staan in de geest en in de kracht van de Heer Jezus. En dat betekent dat hele wonderlijk als ik de keuze maak dat ik liefde krijg voor mensen die mij hebben gehaat. En liefde krijg voor mensen die anders zijn en anders denken als ik. Omdat die liefde in het hart van de Heer Jezus was. Het verschil is dit, als de fariseeën en de schriftgeleerden met al hun wetten en regeltjes keken naar de menigte om zich heen en zeiden, ze houden de wet niet, het zijn mensen die de wet niet kennen. En ze veroordeelden hen daarom. Maar Jezus zei, ze hebben de liefde van God nodig. Ze hebben vergeving nodig. Ze moeten weten wie mijn vader is. En hij zei, hier ben ik. Trap me maar op mijn hart. Scheld me maar uit. De geest van Christus zorgt ervoor dat je dat aan kunt. Dat je vrijkomt van je eigen ik. Van je eigen hoogmoed. Van je eigen trots. De geest van God kan dingen in je doen die je zelf niet kunt. Daar kom je niet vrij van. En dat is zo heerlijk. Dat is zo'n bevrijding. Dat leven te kennen. Hij maakt je vrij. Vrij van die ander moet voor mij buigen. Het doet jou buigen naar de ander toe. Als het om de moslimwereld gaat. Ik moet u zeggen, ook onder christenen. Merk je de laatste jaren dat er een angst is. Voordat het moslim-extremisme ook onze kant op komt. En dat ze je van alles kunnen aandoen. Weet ik wat niet allemaal. En dat we vinden, ik doe niet aan politiek, maar er zijn heel wat christenen die op de PVV hebben gestemd. Omdat ze vinden dat die buitenlanders en die moslims, die moeten maar eens worden aangepakt. En ik vraag u, zou zo het hart van Jezus zijn? Zou hij de moslims niet lief hebben gehad? Als de Heilige Geest echt door de Heilige Geest leeft, dan zie je dat het mensen zijn die met al hun wetten en regels in het moslimgeloof, in het Mohammedanisme. Ook trouwens in het Hindoeïsme en ook in de, ook trouwens in het Jodendom. Dat ze vrijgemaakt moeten worden van zichzelf en dat ze de liefde van Christus moeten leren kennen. Want weet u, als de liefde werkelijk van de Heer Jezus in je hart is, laat ik het anders zeggen. Als Esther geen liefde voor moslims heeft, maar voor hen bang is, angst heeft, dan kan ze daar niet zijn. Dan zult u nooit, zal ze nooit iemand voor de Heer Jezus winnen. Ons geloof is dat we de liefde van Christus laten zien aan mensen die we haten. Dat we willen vergeven. Dat we verlangen in ons krijgen om te doen wat de Heer Jezus deed. Dat is de drive. Maar als we verlangen hebben om te doen wat de Heer Jezus deed. Als we anderen willen vergeven, dan moeten we er niet gek van staan te kijken. Als we mensen op ons pad komen die ons op ons hart trappen. Want hoe kunnen we iemand vergeven die geen kwaad doet aan ons? Niet? Dan zul je mensen tegenkomen die je kwaad willen doen. Anders kan je niet vergeven. Dan zal je liefde er zijn, ook voor deze mensen. Dan zul je ze zien als mensen die het evangelie van genade en van liefde van Christus nodig hebben. En als je in die liefde bent, ja, Johannes zegt dat, ik vind dat zo mooi. Hij schrijft in zijn brief: er is in de liefde geen vrees. Als er nog angst is in je, dan houdt dat verband met straf. Dan heb je angst voor deze wereld. Angst dat de kracht van de Heilige Geest, dat die niet deze wereld kan overwinnen. Als er geen liefde in je is, dan houdt dat verband met straf. Dan ben je niet volmaakt in de liefde. Maar de volmaakte liefde, die drijft alle vrees uit. En dus als mensen zeggen tegen degene die op dat veld zijn, daar in Centraal-Azië, die zeggen, nou, dat is toch wel heel geweldig wat je doet, hè? Dat is mooi werk, hoor, pet je af dat je dat allemaal kunt. Dan zullen die mensen altijd zeggen, ach, weet je, ik ben zo zwak, ik ben zo klein, ik kan zo ontzettend weinig, maar God gebruikt me. En ik ben zo blij dat God me gebruikt. Ik vind het zo heerlijk dat ik in de hand van de meester ben. Dat. We gaan even verder. Kijk maar. In vers 6. Zij die de, nou, vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, die hebben de gezindheid van het vlees. Die zijn bang. Die komen niet uit hun schuilhoeken tevoorschijn. Maar zij die door de geest zijn, die hebben de gezindheid van de geest. En de gezindheid van de geest, dat is leven en vrede. Dat is de gezindheid van de geest. Als de Heer Jezus, als Paulus in Filippenzen 2 zegt, laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dan bedoelt hij dat christenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, een keuze kunnen maken om de gezindheid van de Heer Jezus toe te laten in hun hart. Laat dat toe. Laat die gezindheid van de Heer Jezus met al zijn liefde, met zichzelf willen vernederen, met de kleinste willen zijn, met de minste willen zijn, met de ander te willen vergeven. Laat het toe dat die gezindheid van de Heer Jezus in je is. Dat kost je wat, dat moet ik u eerlijk zeggen. Dat kost je wat, want je staat niet meer op je eigen rechten. En je laat dingen toe waarvan de hele wereld zal zeggen, je bent knettergek dat je dat toelaat. Dat je niet naar de rechter stapt en die ander niet voor de rechter sleept. Ik snap niet dat je daar naartoe gaat waar zoveel corruptie en zoveel ellende is. Je laat zoveel dingen toe als christen. Maar je kunt het ook. Als ik met mijn vlees de wet van de liefde moet vervullen, kom ik daar niet aan toe. Als de Heilige Geest volop aan het werk is, dan zeg ik, ja, er is zo'n verlangen. Het wordt door mij heen gedaan, door God zelf, door de Heilige Geest. De wet is geen wet meer, hij wordt volbracht in hen die naar de Geest wandelen. Dat is het geweldige, heerlijke. De gezindheid van de geest. Daar gaat het om. Dan gaat het in het hoofdstuk verder. Dat als we die toelaten, dat iets in ons uitwerkt. Vers 11. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, wat dan? Dan zal hij die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Sterfelijke lichamen, we hebben het hier niet over de opstanding van de doden. We hebben het hier over mensen die een sterfelijk lichaam hebben, die nog steeds wonen in een sterfelijk lichaam. Als we straks naar de hemel gaan, dan is ons lichaam niet sterfelijk meer, dan hebben we een verheerlijk lichaam. Het gaat hier om mensen die in een sterfelijk lichaam wonen en in dat sterfelijk lichaam worden ze levend gemaakt met Christus. Dan zal hij die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, ook in dat sterfelijke lichaam een opwekking teweeg brengen, tot stand gaan brengen, waardoor we door de Heilige Geest kunnen wandelen. Hij zal het doen. Wat wij niet kunnen, daar is Paulus mee begonnen. Wat geen van ons kon doen, dat wil God in ons leven tot stand brengen. Hij zal, als u zegt, ja, je kunt jarenlang, je kunt tientallen jaren lang, u zegt, ja, ik ben zo zondig. Ik kan niks. En ik ben zo zwak. Als zou je in de dood liggen. Als zou je helemaal niks kunnen. Dan nog is God in staat om je op te wekken. Uit de dood in het leven van de Heer Jezus. Dat. Dus ik ga eindigen met vers 15. We hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. We hebben ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen Abba Vader, die geest getuigt met of in onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook dat we zouden delen in zijn verheerlijking. We hebben ons lichaam nog. We hebben moeite in ons lichaam, we hebben zorg. We kunnen ziekte krijgen in ons lichaam. Er is het lijden van de tegenwoordige tijd. Ons lichaam is nog niet veranderd. Christenen, we kunnen niet zeggen dat christenen niet ziek worden, dat hun geen moeilijkheden overkomen. En toch, het lijden is anders voor ons. Het is anders omdat we weten dat het niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. We weten dat lijden in het leven van een christen een doel heeft. Dat God ons bereidt dat alles wat we meemaken, wat Esther straks gaat meemaken, ook daar in Verwegistan. Al de moeilijkheden die overwonnen moeten worden. En waarvan ze zegt, ja, ik zit hier nou en ik zucht en ik weet niet meer hoe ik het redden moet. Dan geldt toch dat wat wij niet kunnen, kan God. Wat wij niet kunnen, dat kan God. Ik vind dat zo geweldig mooi. God wil dat doen. En dat lijden van de tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks over ons zal worden geopenbaard. We zijn kinderen van God. We mogen tegen God zeggen, Abba Vader. We mogen de hemel ingaan. En God wil zijn kracht in onze zwakheid gaan volbrengen. De hele schepping is onderworpen aan vruchteloosheid. Of zoals het hier staat, ze is dienstbaar aan vergankelijke dingen. De hele inspanning van deze schepping komt niet toe aan het doel waarvoor God deze schepping heeft gemaakt. Maar mensen die Christen zijn, die de Heilige Geest hebben ontvangen, Die hebben iets ontvangen waar de schepping op wacht. Ze hebben al iets gekregen van de nieuwe schepping. Die niet afhankelijk meer is van de oude schepping. Waarin het oude voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen. En staat erachter, en dat nieuwe is allemaal uit God. Van hem mag je dat echt verwachten. Hij zal onze sterfelijke lichamen levend maken. Hij zal kracht geven. Zij kunnen dingen laten zien die de hele wereld ons niets kan laten zien. Ik denk aan de apostel Paulus zo even. Aan Paulus, die schrijft in 1 Korinthe 6, schrijft hij het volgende. Ik moet even kijken waar het staat. Nee, ik zie het zo gauw niet. Ik zocht dat gedeelte eigenlijk waar Paulus zegt, als wij gescholden worden, wij hoeven niet terug te schelden.
Dat is 7.
Dat is 7?
Nee, niet.
Maar goed, het gaat ook niet. Maar goed, Paulus zegt, kijk, als wij gescholden worden, we hoeven niet terug te schelden. Als wij vertrapt worden, wij gaan zegenen. We hebben zo'n ander leven gekregen. En in dat leven kunnen we de Heere Jezus laten zien. In alle omstandigheden. Wat er ook is. God is met ons. We mogen aan hem dienstbaar zijn. We mogen leven door de kracht van de Heilige Geest. En er zullen allerlei dingen op onze weg komen. En allerlei dingen zullen op Esther's weg komen. Maar we zijn meer dan overwinnaar. In hem die ons kracht geeft. In hem die ons heeft lief gehad. Anne van der Bijl vertelde van de week dat hij eens een contact heeft gehad met de leider van Hezbollah in Libanon. En daar hadden ze een Amerikaan gegijzeld. En Anne zegt, ik had een mooie Bijbel gekocht, goud op snee. Ik wilde hem die man overhandigen. En ik zei tegen hem, hier is de Bijbel, dat is het woord van God. Hij zegt, en jij hebt de Koran. En vertel mij nou eens waar in de Koran staat dat jij mensen mag gijzelen. Hij was zo overrompeld, die man. Zo vreselijk overrompeld, dat begreep hij helemaal niet. Waar staat in de Koran dat jij dat mag doen? Hij zegt, want ik vind het gemeen dat je die man gijzelt. Die heeft vrouw en kinderen. Hij zegt, ik ben alleen, dus ik doe je een voorstel, zegt hij. Hier ben ik, boei me maar. Keten me maar aan de verwarming vast. En laat die man vrijgaan. Toen was hij verbaasd. Hij heeft het niet gedaan. Maar hij zag, zegt hij, dat ik het meende. Hij zegt tegen mij, hoe kan je dat nou doen? Hij zegt, ja. En waarom wil je dat doen? Hij zegt, omdat de liefde van Jezus in me is. Jezus zou het ook gedaan hebben. Hij heeft zichzelf voor u gegeven. Hij is voor jou naar het kruis gegaan. Hij wilde niet dat je verloren ging. Hij wilde jouw plaats innemen. Meer kon hij niet doen. Alles heeft hij volbracht. Meer is niet denkbaar wat hij kon doen om ons tot God te brengen. Mag die liefde in de kracht van de Heilige Geest ons allemaal aandrijven. Mogen we keuzes maken. de keuzes in ons leven dat we zeggen, ik wil niet mijn genoegdoening, maar ik kies ervoor om te leven in de gezindheid van de Heer Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen.